Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Malachi 3, vers 1 tot en met 12. We noemen nu Malachi 3, vers 1 tot en met 12. En we zingen psalm 84, vers 1. De lofzang van Maria, vers 3. Psalm 98, vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 1 en psalm 65, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Malachi 3, vers 1 tot en met 12. En we zingen psalm 84, vers 1. Lofzang van Maria, vers 3. Psalm 98, vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 1. En psalm 65, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten vanmiddag ons samen zijn voort met het zingen uit psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o heren der legerscharen, God zij mij huis en tempel zangen. En wat er volgt, het is psalm 84 vers 1.
Thank you.
leiden vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna de lofzang van Maria, vers 3. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. En wat er volgt in de lofzang van Maria, daarvan vers 3. En een ieder van u die spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittere ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De schriftlezing voor deze middag, die kunt u vinden opnieuw in het Oude Testament. Maar nu in het boek van de profeet Malachi en daarvan hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 12. Ik noem u als de schriftlezing Malachi 3 van vers 1 tot en met 12.
Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht een weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, dien gij lieden zoekt, te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Want wie zal den dag zijner toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der vollers. En hij zal zitten, louterende en het zilverreinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen en ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degenen die valselijk zweren en tegen degenen die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en den wees en den vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken. Van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij. En ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft. Zelfs het ganse volk brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in mijn huis. En beproef mij. Nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet openen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven en de wijnstok op het veld niet veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heideren zullen u gelukzalig roemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen.
Gemeente, de tekst voor deze middag die vindt u in Malachi 3, vers 1. En daar staat, zie ik, zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gelieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Tot zover. Gemeente, we staan dan stil bij een kleine engel en de grote engel. En dan ten eerste een gebaande weg. Ten tweede de gevulde tempel. En ten derde het duurzame verbond. Dus nogmaals, we staan stil bij een kleine engel en de grote engel. In de eerste plaats een gebaande weg. En ten tweede de gevulde tempel. En ten derde het duurzame verbond. Verbond. Gemeente, we gaan dan zingen op Psalm 98, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm bracht hel na leed. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er volgt, het is 1 en 2 van Psalm 98.
Thank you.
Gemeente Johannes de Doper heeft ooit gezegd: Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat bedoelde hij met betrekking tot Jezus. Hij moet wassen, toenemen, groeien en ik moet minder worden. Hij is de kleine engel en Jezus is de grote, de allerhoogste. Waarom zeg ik dat zo? Een kleine engel en de grote engel. Wel, als u goed kijkt in het vers dat ik heb voorgelezen als een tekst, ziet u daar twee keer het woord engel staan. En mij dunkt dat is zo in deze kanselbijbel. En dat zal ook in uw bijbeltje waarschijnlijk zo zijn. De eerste keer dat het woordje engel staat in dit vers is met een kleine letter E. Maar de tweede keer dat het er staat is met een hoofdletter E. Het gaat er over twee verschillende personen. En met de eerste wordt Johannes de Doper bedoeld. Met de tweede wordt de Heer Jezus Christus bedoeld. Die beiden worden hier dus genoemd. Wie noemt dat? De profeet Malachi. Hij is de laatste profeet van het Oude Testament. En het zijn maar een paar witte bladzijden die ons dan scheiden van het Nieuwe Testament, van het Evangelie naar Matteüs. Maar die paar witte bladzijden vormen een periode van 400 jaren. Dat is een hele tijd. Wij leven nu in het jaar des Heren 2022. Als je nou eens 400 jaren teruggaat, dan zit je midden in de 80-jarige oorlog. De strijd die Nederland voerde om vrij te kunnen worden van Spanje. Dat is een poos geleden. 400 jaren zat het tussen Malachi en Johannes de Doper. Als het allemaal zo lang moet duren, dan zou je dan denken, er komt niet meer wat van. Dan is alles voorbij. Tevergeefs gehoopt en verwacht. En toch, het woord van God dat blijft, dat houdt stand. Ja, dat houdt stand tot in der eeuwigheid. En de woorden ook van de profeet Malachi, die hebben een vervulling gevonden. En dus ook zo deze woorden, zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg zal bereiden. En snel ik zal tot zijn tempel komen. Die Heere die gelieden zoekt, te weten de engel van het verbond, aan de welke gij lust hebt. Zie, er komt, zegt de Heere der Heere schade. Het is de Heere God zelf die er spreekt. Hij voert het woord. En hij spreekt door middel van deze profeet. Hij heeft gesproken door middel van al de profeten. Die kwamen niet met hun eigen woord. Maar die kwamen met het woord dat de Heer hun had opgelegd. En dat moesten ze spreken. En zo heeft ook een Malachi dat gedaan. En dan zie je daar staan eerst dat woordje zie. En in feite wil dat duidelijk maken. Let erop. Geef acht. Laat uw aandacht niet verslappen. Zie, het gaat gebeuren. Ik stuur mijn engel. Een engel die voor mijn aangezicht de weg zal gaan bereiken. God zal stuurt een engel. Ja, maar wie wordt dan met een engel bedoeld? Want je denkt toch eigenlijk vaak aan een engel die kortstondig verschijnt en die een boodschap aan mensen brengt en dan verdwijnt die engel weer naar de hemel toe. Denk bijvoorbeeld aan de engel Gabriel.
Dat is toch een engel, een aartsengel zelfs, die voor het aangezicht van God staat. En die is verschenen om aan Zacharias de boodschap te brengen dat hij een zoon zal ontvangen. Een boodschap die hij niet wilde geloven, omdat Zacharias al zo oud was en Elisabeth was ook oud. Het was op de gewone menselijke wijze niet meer mogelijk dat ze nog vader en moeder zouden gaan worden. En toch heeft Gabriel daar de boodschap gebracht dat ze een zoon zouden ontvangen. En ook niet zomaar een zoon, maar dat die zoon de wegbereider van de Heer Jezus Christus zou gaan worden. En later is de engel Gabriel gekomen bij Maria. In dat plaatsje Nazareth. En hoe heeft Gabriel tot haar gesproken? Ge zijt gezegend onder de vrouwen. Gezegend vanwege de vrucht van uw buik, vanwege het kind dat in u zal worden ontvangen en dat u zult baren, de Christus der Schriften. Gabriel heeft op die twee momenten het woord van de Heer gebracht en toen was hij weer teruggegaan naar de hemel. Maar als hier dan over een engel wordt gesproken en ik zeg al bij voorbaat dat het Johannes de Doper is, dan moet u daarmee niet denken dat een engel altijd zonder zonde is. Ja, de engelen die in de hemel zijn, die niet zijn gevallen, die zijn zonder zonde. Maar een dienaar van het woord van God hier op de aarde is een mens, een mannetje, zegt Calvijn vanuit het stof verrezen. Heeft zijn zonden en zijn gebreken en zijn tekorten en zijn onhebbelijkheden en noem allemaal maar op. Denk ook maar aan de discipelen van Jezus die geen van allen volmaakt waren. Die elk zo hun eigen dingen hadden. De een die stond wat van afstand toe te kijken voordat hij wat durfde te zeggen zoals een Thomas. Maar een andere die stond vooraan en die had gelijk de mond open om wat te kunnen zeggen wat niet altijd het goede was. Simon Petrus. Wel, al de dienaren van de Heere God hebben een last uit zijn handen gekregen. En dan gaat het er niet om dat u zich blind staart op de gestalte van de dienaar van het woord. Maar dat u let op de boodschap die hij mag brengen. En dat zit ook in het woord engel. Want het Hebreeuwse woord dat hier met engel is vertaald, dat betekent eigenlijk een bode. Een bode. En een bode heeft een boodschap te brengen. Niet zodanig een boodschap waar hij totaal geen binding mee heeft. Een postbode die bezorgt zijn poststuk en doet het door de brievenbus leiden. Maar heeft verder geen weet van de inhoud van het poststuk, van de brief die hij bezorgt. Maar een bode die het woord van de Heer brengt. Dat woord is door die bode heen gegaan. En zo moet het toch ook zijn. Maar uiteindelijk gaat het dus om de inhoud van die boodschap. En zo is een Johannes de Doper een boodschapper, een engel. Een profeet. Van de Allerhoogste, zo zegt zijn vader Zacharias dat in zijn lofzang. Een profeet die het woord van de Allerhoogste moet bekendmaken aan het volk. Maar er staat hier dan ook, het is een engel die voor mijn aangezicht de weg zal bereiden. De weg zal bereiden. En dat betekent dat deze bode zal worden opgevolgd door degene van wie hij de boodschap brengt. En zo is het toch ook met Johannes de Doper. Hij bereidt de weg voor, opdat Jezus Christus zal komen door die weg tot zijn volk. En dan moet u daarbij denken aan het beeld van een koning. Die willen zeker de plaats gaan bezoeken. En dan wordt er ruimschoots van tevoren mededeling van gedaan. Op die en die dag en op dat en dat tijdstip, dan zal de koning komen. En hij zal precies daar en op die plek aankomen op dat en dat moment. En dan is het van tevoren dat de opdracht wordt gegeven. Zorg ervoor dat alles in orde daar is op die plaats. En dan kan het maar zo gebeuren als koning Willem-Alexander of koningin Maxima op een dag zou komen in uw woonplaats of in de mijne. Dat er dan wordt nagezien van die straat. Ligt die er nog wel zo goed in? En als er dan toch wat oneffenheden in zijn, dan gaat heel de straat eruit. En wordt die straat weer opnieuw gelegd. Want die straat of die weg, die moet zo effen mogelijk zijn. Maar dan, dat is het beeld dat hier ook wordt gebruikt. De koning gaat komen, dat is de Heer Jezus Christus, gaat naar de aarde komen en zijn weg wordt voorbereid. De hindernissen die moeten uit de weg worden geruimd. Alle obstakels die moeten worden geïdentificeerd en die moeten worden weggehaald. En de weg die dient te worden gebaand. Als de kuilen en gaten in het wegdek liggen, dan moet die worden opgevuld. En dat is de taak van deze bode. De taak van deze engel. En eigenlijk is het hetzelfde waar de profeet Jesaja ook al over heeft gesproken in hoofdstuk 40 van zijn profetie. Een stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. In de woestijn zal daar ligt geen weg. Dan weet je ook niet hoe dat je daar een weg moet vinden. En in de woestijn daar kun je gemakkelijk verdwaald raken. En als je daar verdwaald raakt en er is niemand in de buurt, dan betekent dat omkomen. Want Jesaja heeft het in zijn profetie erover. Dat in de wildernis, in de woestijn, daar dient een weg te worden gelegd voor onze God. En gemeente, nou weten wij van Johannes de Doper dat hij een prediking bracht. Waarin hij scherp ook de zonden aanwees. En heeft onder andere tegen soldaten gezegd die van het feit dat ze een wapen droegen misbruik maakte. Door mensen geld af te persen. Heeft hij gezegd, doe dat nu niet langer. Maar wees tevreden met de soldij die je ontvangt. Maar heeft ook tal van andere mensen vermaand. Om met hun zonden te breken. Ontdekkend predikte hij. En concreet wees hij de zonden aan. Maar toen gebeurde het ook dat er fariseeën en schriftgeleerden en priesters kwamen. Want die vonden het toch wat bijzonder dat Johannes zoiets deed en dat hij dan ook mensen doopte. Johannes voelde zich niet vereerd met de komst van dat soort godsdienstige leidslieden. Maar in plaats daarvan heeft hij gezegd, wie heeft u aangewezen om de toekomende toren te ontvluchten? Adderen gebroedsels? Nou, daar scoor je natuurlijk niet mee als je dat zegt. Dan lig je er in één keer uit. Als je dat soort termen gebruikt. Maar Johannes was rechtuit. En hij wond er geen doekjes om. Hij stelde heel dat zelfgenoegzame, gezapige, godsdienstige stelsel van zijn dagen aan de orde. En hij toonde aan dat het een godsdienst was, dat was alleen maar op zichzelf gericht. En dat was het niet om te doen. Om naar de Heere op te zien en te vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Johannes de Doper wees de zonden aan. Ach gemeente. Wanneer een dienaar van het woord tot u komt. Dan kan die toch niet om de zonde heen. De zonde die u doet. De zonde die u koestert. En de zonde die in uw hart leeft. Het ongeloof en de vijandschap. Die moeten toch worden aangetoond. De innerlijke verdorvenheid moet worden aangewezen. Ach, wat is het nodig dat God door middel van zijn geest u en mij daaraan ontdekt. Want anders dan zeg je, ja maar dominee, we zijn geen heidenen. En we leven niet zoals mensen die nog aan God en nog aan gebod doen. We weten echt wel wat de Heer van ons vraagt en we proberen ons het best ervoor te doen. En toch is de Bijbel daar zo duidelijk in. Er is niemand die God zoekt. Er is geen mens die naar hem vraagt. Ze zijn allemaal van hem afgeweken. En ook in Romeinen, het derde hoofdstuk, is Paulus daar heel concreet en duidelijk in. Slangen van hein is onder de lippen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. En dan komt hij daarop uit. Het is bij de mens alleen maar vijandschap tegen de Heere God. En het vlees van de mens dat onderwerpt zich nooit aan de Heere. Paulus wist het vanuit zijn eigen leven. Hij wist het toen dat het zo lag. Voordat het moment aanbrak dat de Heere hem riep. Maar hij weet ook van daarna. Dat het zondige in zijn binnenste nog altijd doorboelde. Want dat brengt hem tot die uitroep. Wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze doods. Ik ellendig mens. En gemeente, daar moet ik wat van leren kennen. Daar moet u wat van leren kennen. En dan gaat het er niet om hoeveel dat u daarvan moet leren kennen. U zult er zoveel van moeten leren kennen. Dat het u tot Christus doet vluchten. En dat u het niet meer uithouden kunt. Maar dat u tot hem de toevlucht de werk neemt. Maar het is toch wel nodig. Dat de vinger wordt gelegd bij het onmogelijke. Het zondige, het onverschillige van onze kant. Want Johannes de Doper was een bode. Die voor het aangezicht van de Heere de weg had te bereiden. Johannes de Doper kwam zelf vanuit de woestijn. Ja, Johannes de Doper was natuurlijk geboren uit Elisabeth en Zacharias was zijn vader en ze woonden in het bergland van Judea. Maar tegen de tijd dat Johannes zijn optreden begon, toen kwam hij uit de woestijn vandaan. Wat wel beweert dat hij mogelijk een periode heeft doorgebracht bij de secte van de Essenen. Die zich hebben opgehouden in de buurt van de Dode Zee. Onder andere in de grotten van Massada. Wel, daar zou Johannes een afgezonderd leven hebben kunnen leiden. Tot het moment dat de Heer hem riep tot zijn taak. En dan komt hij. En dan moet hij de weg des Heeren bereiden en recht in de wildernis een baan maken voor onze God. Die wildernis of die woestijn. Is dat niet het hart van de mens? Het hart van de mens. Oh, zegt u, maar er zijn ook goede gedachten. Ja, er zijn zeker ook goede gedachten. U had een goede gedachte om vandaag ook naar de kerk te komen. En uit volle borst de psalmen mee te zingen. En gemeente, ben je tot de ontdekking gekomen dat je hart een wildernis is. Dat het een woestijn is. Dat het een wild kokende zee is. En dat nou te gaan zien. Maar dan ook te mogen zien. Er is bij de Heere vergeving. Er is bij hem genade. Er is bij hem verzoening voor de grootste van de zondaren. En Christus wil komen wonen in het hart van een zondig mens. Want nog weer dat beeld van die koning. Een koning die een plaats, een stad, een dorp bezoekt. Die zijn komst aankondigt. En die tegelijkertijd ook zegt, laten de wegen in orde zijn. Hij wil een bezoek brengen. Wanneer de Heer Jezus Christus wil komen wonen. In uw hart. In uw binnenste. Dan wil hij nou plaats maken. Dan wil hij intrek nemen. En dat is ook het doel van Johannes de Doper geweest. Johannes is er niet op uit geweest om een grote gemeente te stichten. Johannes heeft een aantal discipelen gehad, dat klopt. Maar Johannes is zijn eigen discipelen aangespoord om niet bij hem te blijven, maar om Jezus te volgen. En dat is ook gebeurd. Toen hij Jezus zag komen, dat hij uitriep, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En toen waren er de andere dag twee van zijn discipelen die bij hem stonden. En opnieuw ziet hij Jezus komen en hij zegt, zie het Lam Gods. En die beide discipelen die hebben Johannes aangekeken en keken in de richting van Jezus. En Johannes heeft gezegd, ga maar. En toen zijn ze achter Jezus aangegaan. En ze zijn bij hem gebleven. En daar past het ook bij dat Johannes zegt, ik moet minder worden. Wanneer hij maar toeneemt. Dat heeft wel een ontzaglijke consequentie in het leven van Johannes ingehouden. Want dat minder worden, dat betekende tenslotte dat het hoofd van Johannes eraf ging. Onder de wrede moordenaarshanden van koning Herodes. Dat is toch verbijsterend. Maar gemeente, die dingen die gebeuren nog. Die gebeuren nog in de wereld. Dat zij die de naam van de Heere dienen, worden gevangen gezet. En zonder vorm van enig proces jarenlang gevangen worden gehouden. Die gemarteld worden. Die van hun familieleden worden gescheiden. Die gedood worden. Het bloed van de Matanari. Dat vloeit alle jaren. En dat blijft vloeien tot aan de wederkomst van Christus. Ik moet minder worden. Schouw gezegd. Makkelijk gezegd. Maar moet er maar op aankomen. Voor een dienaar van het evangelie. Voor een kind van God. Je zo minder moet worden. Omdat hij al groter zou worden. En toch in zo'n weg. De weg wordt gebaand. De weg wordt gebaand. En Christus zal komen. En dan lezen we van hem. En dat brengt mij bij de tweede gedachte. De gevulde tempel. Snellijk zal tot zijn tempel komen. Die Here die gelieden zoekt. Snellijk. Dat is snel. Maar misschien nog beter gezegd. Plotseling. Denk ook aan het scheuren van de hemel waar het vanmorgen over ging. Dat ik het voorbeeld gebruikte van een vel papier of een envelop of wat dan ook. Dat scheur je zo door midden. In een snelle beweging. Zo scheurde ook het voorhangsel in de tempel. In één keer van boven tot beneden. En toen Jezus zeide, werd doorstoken, was het ineens. Dat er een stroom van bloed en water uit zijn zijde vloeide. Maar ook zo ineens. Zal hij komen. Plotseling. En wie komt er dan? Die Heere die gij zoekt. De naam van de Heere die staat daar met één hoofdletter. Op het einde van het vers, daar zie je de naam Here staan met allemaal hoofdletters. Maar hier dus in het midden van de tekst met maar één hoofdletter. Dat staat in het Hebreeuws Ha-Adon. En dat betekent de meester. De eigenaar. Als zo je wilt, de herder. Maar eigenlijk vooral de eigenaar, de meester. Hij komt tot zijn tempel. En Jezus is niet geboren in de tempel. Nee, hij is geboren in Bethlehem. Maar is wel in de tempel geweest. 40 dagen na zijn geboorte kwam hij in de tempel. Toen hij daar werd gebracht, dat het offer voor de reiniging van Maria moest worden gebracht. En toen was het dat Simeon en Anna ook in de tempel kwamen. En dat Simeon hem zag. Nu laat hij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Jezus in de tempel. De tempel van Jeruzalem. Ja, maar de tempel was verwoest. In de tijd van de Babylonische ballingschap, waar het vanmorgen ook over ging. Maar de tempel was herbouwd. Maar die tempel, toen die nog maar net herbouwd was, die had niet het aanzien van de tempel van Salomo. En toch komt daar dan later de belofte. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Dat is het woord uit Haggai, 2e vers. En dat slaat erop dat die tweede tempel, daar komt Jezus. Hij komt in het huis van zijn vader. Want dat is de tempel toch? Het huis van zijn vader. Maar wat hadden ze ervan gemaakt? Het was een zelfgenoegzame godsdienst. Een godsdienst gericht op het in stand houden van de godsdienst als zodanig. En alles moest meewerken om dat hele stelsel in stand te houden. Als dat dus dieren moesten worden geofferd, dan gaan we daar een complete veemarkt houden. En als er geld moest worden gedoneerd aan de tempel, dan moesten dat natuurlijk heilige sikkels zijn. Dat mochten geen Romeinse munten zijn. Die moesten worden ingewisseld. Dus er was ook een complete geldhandel. En Jezus is in de tempel gekomen. Hij heeft dat allemaal gezien. En toen heeft hij een zweep gemaakt. En heeft heel die markt naar buiten gezweept. Ijver van uw huis heeft mij verteerd. En dan komt de tempelbestuurder te proppen. Wat doet u daar? Wat verbeeldt u zich? Maar Jezus laat zich niet vangen. Hij zegt, jullie maken van het huis van mijn vader. Huis van koopmanschap. Een rovershol. Hij herstelt het huis van zijn vader. Want hij is daarvan de meester. De eigenaar. De koning. Hij komt tot zijn tempel. Die Heere. In de tempel wordt geofferd. Wordt een dier in verbrand. Dan stijgt de rook op. En eenmaal in het jaar op de grote verzoendag, dan wordt van het opgevangen bloed door de hoge priester gesprenkeld in het heilige der heiligen. Voor het aangezicht van God. Wanneer Jezus in de tempel komt, dan ziet hij dat allemaal gebeuren. En dan weet hij, alles wat hier plaatsvindt, wordt vervuld in mij. Want hij werd ook geofferd. En zijn bloed werd uitgestort. Dat is wel niet in de tempel gebeurd. Dat is gebeurd daar even buiten Jeruzalem. Op de heuvel van Golgotha. En graag was Jezus in de tempel. Om daar te zien. Hoe dat heel die oud-testamentische offerdienst. Al dat bloed. Het vet. En het vlees. Al dat vuur en die rook verwezen naar hem die gekomen is om te lijden, om te sterven, om zondaren door zijn dood te behouden. Daarom was hij zo graag in de tempel. Maar mensen kijken vaak naar de buitenkant. Is het een mooi gebouw? Is het allemaal aangenaam? Zit men daar netjes erbij? Ziet het er goed uit? Heeft die dominee nog wat talent? De discipelen die kwamen op een dag buiten de tempel. En de zon die scheen op het tempelcomplex. En ze zeggen: meester, kijk eens die gebouwen. Kijk eens hoe prachtig dat het eruit ziet. En Jezus zegt: ziet u die gebouwen? Er blijft niet één steen op de andere staan. Het wordt allemaal verwoest. Hij is gekomen tot zijn tempel. Maar hij wist als geen andere dat er dan de complete tempeldienst een einde zou komen. Door zijn dood. Door zijn offerande. En toen hij stierf is dat getoond. En wat ik nog maar weer een keer noem. Scheuren van het voorhangsel. Waarmee de scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen werd opgeheven. En er open toegang ontstond. Waardoor een zondaar met dat bloed mag naderen tot de troon van de Vader. Snellijk zal tot zijn tempel komen. En toch kan ik mij de vraag zo voorstellen van iemand die zegt: ja, maar dominee, met kerst is toch Jezus niet gekomen in de tempel, maar is gekomen in Bethlehem, in een stal. En van al die vrome godsdienstige mensen die een werk deden in en rond de tempel, is er niemand naar de stal gekomen. Want die daar kwamen, dat waren de herders die de wacht hielden bij hun kudde op het veld. En een tijdje later zijn de wijzen uit het oosten gekomen. Juist. In geestelijk opzicht is dat zijn tempel. Is dat zijn volk. Is dat zijn gemeente. Dat zijn tempel zou komen. Jezus komt tot zijn gemeente. Hij komt tot de volk die hij roept. En dat is een arm volk. Er zitten niet veel rijken onder. Maria heeft ervan gezongen. Armen heeft hij met goederen vervuld en de rijken heeft hij ledig heen gezonden. Wanneer dan Jezus Christus tot zijn tempel komt, is het niet alleen dus uiterlijk dat hij komt naar de tempel van Jeruzalem, maar is het ten diepste dat hij komt tot zijn gemeente, tot alle die hij roept om zalig te worden. En daaronder zijn er van alle mogelijke soort. Daaronder zijn er van wie de godsdienstige elite zou zeggen, die horen niet in de tempel. Zoals de fariseeën dat van de tollenaar vond, die horen helemaal niet in de tempel. Die mogen daar helemaal niet komen en hoeren mogen daar ook niet komen. En alles wat slecht en bedorven is, dat mag er nooit te nimmer komen. En Jezus gaat ermee om. Hij zoekt het arme. Het verlorene. Het verdrukte, de buitenstaanders, de outcasts. Hij zoekt ze nog voor wie het niet kan, voor wie het niet weet, voor die het allemaal niet meer bekijken kan. En hij zoekt ze die oud van dagen zijn. En hij zoekt ook het kind. Tot en met het kleinste kind toe. Je staat zal komen die heren die gij lieden zoekt. Die gij lieden zoekt. Zoekt u deze heren? Zoekt u deze koning? Natuurlijk kinderen, je kijkt uit naar het kerstfeest. En ik denk zo met name ook het kerstfeest voor de kinderen dat zal worden gehouden. Op de middag van de tweede kerstdag. En dat begrijp ik. En als ik dat nog in herinnering probeer te roepen, hoe dat in mijn eigen jeugd was, dan was dat iets, daar keek je echt ook naar uit. Maar is het al dat je naar de Heer Jezus uitziet. En dat hij in je hart komt. Dat vind je misschien wel een moeilijke vraag. Nou, je hoeft hem ook niet hardop te beantwoorden. Dat hoeft niet in de kerk. Maar mag je daar nou antwoord op geven? Voor de Heer. Als je je knieën buigt. Heer, u zoek ik. En ik kan niet zonder u. En ik heb u zo nodig. En ik weet niet hoe dat het zonder u moet. Zijn er van die kinderen? En zijn er van die vaders en moeders? Die hoe het ook zijn. Toch niet zonder hem kunnen. Dan denk ik aan die woorden uit Psalm 69. Gij die God zo. Al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Want nooit. Nooit. Zal hij zijn gevangenen begeven. Nog eeuwig laten in hun verdriet. Dat zijn zulke bijzondere woorden. Waarin de Heer zo aanmoedigt. Och, zoek mij aan leeft. Och, vraag naar de Heer. En naar zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek hem. U zegt, ik zoek hem. Maar kan hem niet vinden. Ik zoek hem al zo lang. Ik heb hem niet gevonden. Houd aan in dat zoeken. En weer een ander zegt. Je moet niet altijd doorzoeken. Je moet geloven. Weg met al dat getop. Dat gezucht en dat gesteun. Je moet enkel weg geloven. Je moet hem aangrijpen zoals die je wordt aangeboden. Kunt u dat? Kun jij dat? En is geloven ook toch niet tegelijkertijd weer een zoeken? Als ik denk aan wat er staat in de Hebreeënbrief. We hebben hier geen blijvende staat. Dat zegt de schrijver van die brief tot de kinderen Gods. We hebben hier geen blijvende staat. Maar wij zoeken. De toekomende. Dat zulke. Hij gaat een ziel doen die al gevonden is. Jezus zegt tot zijn discipelen, zegt iemand. U zou mij nooit hebben gezocht. Indien ik u niet had gevonden reeds. Dan komt het al bij hem vandaan. Dan is hij daar toch de initiator van. En is hij daarvan de bewerker. En hij maakt dat er een volk is dat naar hem zoekt, dat naar hem vraagt, dat niet het leven kan vinden in het zoeken. En dat niet tevreden kan zijn met het feit dat men zoekt en topt en zucht en kermt en het moeilijk heeft. En dat toch zoekt en zucht. En zijn komst, die al uw hel volmaken kan. Als ik de psalmen lees. Dan zie ik daar die dichters in een op en in een neer. Dan zie ik hen daar in een loplied. En ik zie ze daar ook in een klagen. Denk aan u, o God, in het klagen. Vanuit de landstreek van de Jordaan. Heng je de hart dat smacht naar de waterstromen. En in diezelfde psalm. De Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. En ik zal in dit vertrouwen leven. En hem vermeldde in mijn lied. Snel ik zal tot zijn tempel komen, onverwacht, ineens. Als je denkt, het kan niet meer. Als je denkt, ik moet de hoop maar opgeven. En Zacharias, daar moet ik me altijd zo voor verwonderen. Dat hij de engel niet gelooft. En ik denk dat ik het ook niet zou hebben gedaan. Toen de engel zei, Zacharias, je gaat een zoon krijgen. Dan denk ik maar zo, Johannes zal gedacht hebben, moet het dan nu nog? Als ik 20 jaar jonger was geweest, dan was ik beter geschikt om nog vader te worden. Maar nu dan nog, van mij hoeft dat niet meer. En zelfs, wanneer iemand zegt, nee, voor mij hoeft dat niet meer, is het die onberouwelijke keuze van de Heere God om het toch te doen. Net als een Mozes toen hij 40 jaar oud was, toen wilde hij wel geroepen wezen. En toen dacht hij ook dat hij geroepen was om het volk Israël voor te gaan uit Egypte, maar het was Gods tijd niet. En dan nog eens 40 jaar later, dan is Mozes 80. Dan wordt hij geroepen. Maar Mozes denkt, nee, die tijd is voorbij. Daar kan ik niet meer aan beginnen. En in dat ritme te moeten komen, dan ben ik totaal ontwend. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Hij heeft zich in alle mogelijke bochten gewrongen om de Heer uit de handen te blijven. Maar de Heer overwint hem. En hij maakt gewillig. Je zou bijna denken dat een kind van God altijd een onwillige is. Nou, hij komt zeker met zijn onwilligheid in aanraking, maar hij gaat ook gewillig gemaakt worden. Hij gaat zeer zeker gewillig gemaakt worden om de Heer te dienen, om hem te volgen. Net zoals Saulus dat zegt bij de poort van Damascus, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En zoals Jesaja de profeet zegt wanneer hij geroepen wordt, Heer, zend u mij, opdat ik uw woorden tot de gemeente zal brengen. Dan kom ik bij het slot nog van de tekst. De engel van het verbond, aan de welke gij lust hebt, zie, hij komt. Dat zegt de Heere der Heere scharen. Wel, de engel van het verbond is die grote engel. Is dezelfde als de Heere die je zoekt. Maar zo staat het er ook te weten. De engel van het verbond. En er staat met de hoofdletter E geschreven. Dat is de grote body. En hij is ook een body. Jezus is toch een body. Want Jezus verkondigt de woorden Gods. Hij zegt, alles wat ik van de Vader gezien heb, dat verkondig ik u. En in het geestelijke leven, in het kerkelijke leven, gaat het altijd maar weer om het brengen van die boodschap. En dat die boodschap in geloof mag worden ontvangen. Wel, Jezus Christus is de engel, de bode die het woord van God spreekt, die door de Vader is verordineerd. En die zichzelf heeft aangeboden in de raad des vredes toen hij sprak, zie ik, kom om uw wil te doen, uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij is de engel van het verbond, maar je mag ook zeggen, hij is de middelaar van het verbond. Want dan gaat het over het verbond dat God heeft gemaakt, waardoor hij zondaren wil zalig maken. Dat verbond dat hij bevestigt van kind tot kind, dat ook in het sacrament van de heilige doop aan de voorhoofden van de kinderen wordt betekend en verzegeld. Het is dat verbond dat stand zal houden, dat hij niet zal laten gaan. En krachtens zijn verbond zal hij zondaren zalig maken. Wat niet wil zeggen dat iedere gedoopte zalig wordt. Waar je gebed. Dat al je kinderen toch behouden zullen worden. Dat er toch niet eentje zal verloren gaan. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Niet alle gedoopten gaan in de weg van de Heere God en van zijn Zoon. Er zijn er zoveel die leggen dat woord naar zich neer. Die gaan een eigen weg. Als ze blijven zich voegen in het kerkelijke leven, maar het is net alsof het woord altijd afketst. Dat hun hart gebarricadeerd is. Dat er geen doorkomen aan is. Dat ze dood zijn. En blijven in zonde en in misdaden. En toch doet het alles niets af. Van de kracht. En de duurzaamheid van dat verbond. En dan gaat dit verbond uiteindelijk terug. Op die grote afspraak die de Heere, de God des hemels en der aarde heeft gemaakt. Al van eeuwigheid met zijn Zoon en met de Heilige Geest. Dat de Zoon zal komen in de volheid van de tijd om te lijden, te sterven en zijn volk te bevrijden. En de Heere God blijft trouw. Trouw. Die nooit zal laten varen het werk van zijn handen. De woorden waar iedere dienst mee wordt begonnen. Die trouw houdt. Die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen. Het werk van zijn handen. De raad des Heren. Bestaat tot in der eeuwigheid. En de gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. En die van het begin af aan verkondigt het einde. En van ouds af die dingen die nog niet zijn geschied. Ja, die zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En daarom kon Jezus Christus niet worden gedood. Door de wrede Herodes de Grote. Die alle kleine kinderen van Bethlehem heeft vermoord. Want Christus is de engel van het verbond. Van dat verbond dat niet wankelt. Dat niet bezwijkt. Hoe is dat met u? Moet u ook zeggen, tot hinken en tot zinken, iedere moment geneigd. En wankel, als ik meen te staan, mag ik wel toezien dat ik niet val. En ik val zomaar ondersteboven. En je belooft iemand iets en dezelfde dag, dan moet je er al op terugkomen. Omdat je het niet kunt, of dat je het niet durft, of omdat je het niet wilt. Maar we hebben te maken met die God. Die zijn Zoon heeft gezonden. Die trouw blijft. Aan zijn gegeven woord. En als al de discipelen in de hof van Gethsemane hun eigen woorden ontkrachten. Doordat ze op de vlucht slaan. Petrus ook. Heren, zouden ze u allemaal verlaten, maar ik verlaat u niet. Ik zou mijn leven voor u zetten. Nee, Petrus. Nog in deze nacht zult u me driemaal verloochenen. Nee. Het is gebeurd. Maar tegenover al die ontrouw staat de trouw van hem die zijn verbond gemaakt heeft. En dan staat er naar welke gij lust hebt. Lust. Kinderen, als het over lusten gaat, dan denk je natuurlijk aan eten. Ik stel me zo voor, het ene eten, dat lust je meer dan het andere. Er zullen er zijn die lusten alles en er zijn er ook die lusten niet zoveel. Maar lust heeft hierop te maken met liefde. Die engel van het verbond die u lief hebt. En zo staat in deze tekst de Heere die gezoekt. Maar ook deze engel die je lief hebt. Dan leg ik toch nog weer de vraag terug. Hebt u hem lief? Hebt u, hebt jij de Heer Jezus lief? Gemeente, kom er toch uiteindelijk op aan. Het slot van het Johannes Evangelie. Die afwijkende Petrus. Die dan toch bij de andere discipelen zit aan de zee van Galilea. Simon, hebt ge me liever dan deze? En twee keer antwoordt hij. Ja, Heere, ik heb u lief. Maar dan die derde keer. Heere, gij weet alle dingen. Alles wat er gebeurd is. En toch u weet. Dat ik u lief heb. En dan tot slot. Die bruid in het hooglied. Beeld van de gelovige. Ze ligt op haar bed. En de bruidegom staat aan de deur. En ik klop aan. Doe me open. Doe me open, mijn liefde. En ze zegt. Ja, maar ik lig net op bed. Ik heb mijn voeten gewassen. Ik kan ze niet nog weer een keer vuil gaan maken. Ik kan de deur niet open doen. Dat is toch ontzettend. Wanneer zo'n kind van God haar meester de deur wijst, dan gaat hij weg. Maar niet zonder dat hij haar hart in brand heeft gezet. Door de midden achter te laten op de handvaten van het slot. En dan staat ze op. En haar voeten worden vuil. Maar dan bekommert ze zich daar niet meer om. Maar is weg. En ze gaat de straat op. En ze zoekt hem in alle hoeken van de stad. Ze wordt geslagen. Ze wordt gescholden. Ze wordt voor een hoer uitgemaakt. En dan uiteindelijk wordt haar de vraag gesteld. Wat is uw liefde? Dat u hem zo zoekt. En dan antwoordt ze, mijn liefste is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Kent u hem? Hebt u hem lief? Die liefde, die koning, die Heere Jezus, zie hij komen. Hij komt. En is dat nou je uitzien? Heere. Mag het nou zo eens kerstfeest. Voor het eerst en opnieuw worden. Dat u in mijn hart komt. En dat u dan alles meebrengt. Dan zal ik u loven. Wat ik nu vaak niet zo goed kan. Wat mij niet lukt. Er was ooit ergens een kind van God. Dat zei naar gebed. Heer, wat u hier op aarde aan mij tekort komt. Dat ga ik u betalen. Wanneer ik straks voor uw troon sta. Wanneer ik eeuwig u mag geloven. Zonder enige rem. Amen. Dan weten we gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. Het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En wat er volgt, lofzang van Zacharias, het eerste vers. gemeente, tot slot zingen wij Psalm 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. En wat er volgt, 65, 3. Gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.